Ja, we gaan weer verder.
Ja.
We waren... Is er nog één niet? Nee, we zijn compleet. We zijn compleet. We liepen zo voor de pauze de bruiloftzaal binnen. Tenminste, dat deed de koning in vers 11. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg, hij verstomde. Ja, dat is de vraag, hoe kwamen ze aan die bruiloftskleding? Ik heb ergens gelezen of gehoord dat bij de deur werd uitgereikt bij een bruiloft. Ik weet het ook niet. Ik denk ook, ik weet ook niet of het belangrijk was. Het was in ieder geval duidelijk dat daar iemand in die zaal zat zonder bruiloftskleding. Dus die was niet gekleed volgens de dresscode, zouden wij zeggen. Dress. Huh? Ja, dat had jij ook een keer, hè? Ooit ver voor onze bekering natuurlijk. Gingen wij een keer naar de feest en toen had Leon ook niet het juiste kleurtje aan of zo.
Toen hebben we mijn naam nog een paar keer. Hè?
Toen werden we geweigerd. Toen zijn we wat anders gaan doen.
Nee, je kreeg ons geld terug. Nee. Dan kunnen we ook bier gaan drinken.
Ja. We waren nog niet binnen, anders was het ook geweest van vriend, hoe bent u hier binnengekomen?
Ja,
maar
ik
nog een keer. Maar... Zo zie je maar, dat komt nog steeds voor, dat soort dingen. Dus het beeld begrijpen wij wel. Ja, nou, ik ken nog wat meer verhalen, maar die over dresscodes en zo. Maar die bewaren voor een ander moment. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. Kijk, het gaat natuurlijk om, om de overdrachtelijke betekenis van die kleding. En... Nou, dat hoef ik nauwelijks uit te leggen, denk ik. Kleding, kleren maken de man. Ook de vrouw, vooral denk ik altijd. Maar, ook de man. Maar kleding is in heel de schrift een uitbeelding van heerlijkheid. Ik kan zo uit de hoofd een paar voorbeelden noemen. Jozef met zijn veelkleurige rok is natuurlijk een beeld van Christus. En de veelkleurige wijsheid... Elia had een mantel. Was dat niet van kamelenhaar? Of was dat, ja? Ja, ook. Maar die kwam in de kracht van Elia. Dus vandaar dat hij ook verkleed was als kameel. Want dat is het uiteindelijk natuurlijk. En, ja, hij had een kamelenhaar een mantel aan. Dat betekent dat hij verkleed ging als kameel. En een kameel is een dier dat heel veel water kan drinken. En daardoor kan overleven in de woestijn. Een beeld van de gelovige die het woord tot zich neemt. En daardoor in de woestijn van deze wereld kan overleven. Waar de schaarste is aan woord. Maar wij drinken dat woord. En bijvoorbeeld op een zondagochtend of zo. Of weet ik veel wanneer. En dan zeggen we, dan kunnen we de rest van de week weer tegenaan. Of zo, weet je wel. We kunnen, nou, wij overleven daardoor in deze woestijn. Maar Elisa kreeg de jas van Elia. Die kreeg de heerlijkheid van Elia, dubbel meen ik. Nou, ze zijn een talloze voorbeelden te noemen. Paulus spreekt ook in zijn brieven over dat wij Christus hebben aangedaan. Wij zijn overkleed. Bekleed. En wanneer wij een nieuw lichaam ontvangen, zullen wij overkleed worden, noemt Paulus dat in 2 Korinthe 5. Dus dat is een uitbeeld van opstanding, van heerlijkheid. Nou, hier was dus iemand in de bruiloftszaal die niet de juiste heerlijkheid had. Om het zo te zeggen, niet de juiste kleding. Ja, hoe was die man daar binnengekomen? Kijk, wij werden toen geweigerd bij de deur om dat voorbeeld nog maar een keer aan te halen. Maar Ik heb het wel eens meer aangehaald. Hè? Dat in principe gaat hier... nu houdt de gelijkenis ook ongeveer op. Er volgt nog een uitspraak. Maar wanneer het koninkrijk openbaar wordt... Want daar is die bruiloft een beeld van. Ja, dan stopt de gelijkenis. Want de gelijkenis gaat over de verborgenheid. De verborgenheden van het koninkrijk. Dus zodra we hier in de feestzaal aankwamen... wordt nog net een blik gegund in die feestzaal. Wordt nog een aspectje uitgehaald. En dan houdt de gelijkenis op. Want dan is het koninkrijk openbaar. En de bruiloft zelf, die in de toekomst zal plaatsvinden, uitbeelding van het nieuwe verbond dat Yahweh, God, gaat sluiten met zijn volk. Ja, dat is niet meer verborgen. Dat is openbaar. Dus dat vind je in deze gelijkenis niet terug. Dus wanneer het koninkrijk... Maar als het koninkrijk dus openbaar wordt, we krijgen nog net een kijkje in die bruiloftszaal. En daar zit dus iemand die heeft niet het juiste bruiloftskleed. Nou, hoe was hij daar binnengekomen? Antwoord, hij was er al. Want het koninkrijk der hemel wordt gevestigd op aarde. En op dat moment zijn er gelovigen op aarde. Want de 144.000 hebben het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Maar er zullen ook ongelovigen zijn op aarde. En die worden verwijderd. Omdat het koninkrijk gevestigd zal worden op aarde, zullen de ongelovigen worden verwijderd, want die delen niet in die toekomende aion. Die delen niet in die bruiloft. Die delen niet in dat koninkrijk. Dus die worden verwijderd. En dat lees je dan ook in het volgende vers. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Dus hij wordt buiten de bruiloftzaal geworpen. Vorige keer waren we in Matteüs 24, daar stond dit. Dan, en dit is hetzelfde dan als we ons hier bevinden, namelijk op het moment dat de bruiloft aanvangt. Dan, het staat in Matteüs 24, het zal zijn als in de dagen van Noach, die tijd, namelijk dat gelovigen gered zullen worden voor die toekomende eeuw, maar de ongelovigen verwijderd zullen worden. Dan zullen er twee op de akker zijn. Eén wordt meegenomen, de één wordt gelaten. Dus eentje wordt weggenomen, vorige keer ook uitgelegd dat er zo staat, eentje wordt weggenomen, ongelovige wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. En dat woord gelaten, noem het nu alleen even, wordt meestal vertaald met het woord vergeven, met rust laten. De één wordt meegenomen, de ander wordt gelaten. Twee vrouwen zijn aan het malen in de molen. Eén wordt weggenomen, meegenomen. De ander wordt gelaten. Daar gaat het over. Zoals diegene die in die bruiloftzaal aanwezig is, ook wordt weggenomen. En degene die daar wel de juiste kleding aan hebben, ja, die worden gelaten.
En die typering van vriend, in het Grieks zou ik gezel zijn, maar ik denk dat zelfs is. Gezel. Wordt nadrukkelijk gezegd? Gezel. Ja, ik heb eens een keer uitleg voor.
Is dat een gezel?
Ja, er staat Grieks gezel. Vriend, gezel. Met gezel.
Tot. Kameraad.
Ja.
Even kijken, is dat vers? Nou ja, kameraad. Kameraad, ja. Vriend, ja.
Omdat het zo nadrukkelijk zo ook, tenminste, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, ik heb de uitleg gehoord, maar dat heeft me nooit helemaal overtuigd.
Vertel.
Dat Jezus zelf zou zijn, omdat die er uitgevoerd wordt. Alleen dat klopt dan weer niet met het koninkrijk.
Nee, dat lijkt me niet te kloppen. Maar ja, ik weet het niet zo goed. Misschien is het een cynische...
Ja, of het is een gezel, want het koninkrijk zal op de aarde en die komen beginnen in Jeruzalem. Dus dan is het een Jood.
Ja, het is
ongelovig, maar wel een gezel.
Ja, ja. Ja, en hij zal nog tot vriend gemaakt worden in ieder geval. Maar dat bevindt zich pas na die toekomende eeuw.
Het staat er niet voor niks.
Nee, het staat er niet voor niks. Nee. Maar ik moet er nu wel even aan voorbij. We gaan dat woord eens even...
Nee, dat niet.
Ja, misschien. Ja, dat is MBG, denk ik. Dit is MBG, dat groene. Hij zei tot hem vriend. Ik weet niet of het in de MBG ook met de hoofdletter echt staat. Maar dat zal dan wel. Misschien omdat het achter een dubbele punt staat, ja. 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 En die staat hier weer niet, in de interlineair. Vriend. Ja, nou die houden we even. Maar ik heb ook wel eens als Jens ruzie zoekt met zijn zus, dan zeg ik ook vriend, even...
Even dimmen.
Ja. Ja, dus hij is nog wel mijn vriend, ja. Ja, ja, en deze... Een vriend die wordt wel verwijderd uit de bruiloftzaal, want daar heeft hij geen deel aan, om bepaalde redenen. Maar hij zal wel tot vriend worden gemaakt, hij zal dan wel met God verzoend worden.
Oh ja, dat Jezus zou zijn, dat werd dan voornamelijk gekoppeld en hij verstonden. Want hij deed ook zijn mond niet open.
Oké. Als een schaap dat stom is voor zijn...
Ja.
Nou, dat zie ik er nu nog niet in, maar... Wellicht komen we daar nog eens op terug. Dat koninkrijk wordt dus gevestigd op aarde. En op het moment dat het koninkrijk gevestigd zal zijn, zullen ongelovigen daar weggenomen worden. Zoals hier beschreven in Matteüs 24. Maar, dan grijp ik ook even terug op gelijkenissen die we al besproken hebben. Net zoals dan het onkruid bijeengeraapt wordt en met vuur wordt verbrand, zo zal het zijn in de afsluiting, de voleinding van de eeuw, van de aion. De Zoon des Mensen zal zijn boodschappen sturen en zij zullen uit zijn koninkrijk, dus op het moment dat het koninkrijk al aanvangt, alle valstrikken bijeenrapen en hen die de wetteloosheid doen. Dat is de uitleg van de gelijkenis van het onkruid. Dus dat onkruid, tarwe en onkruid groeien samen op tot de oogst. En wanneer het koninkrijk aanbreekt, dan zal het onkruid verzameld worden, bij elkaar gebracht worden en ze zullen hen in de smeltover van het vuur werpen. Daar zal het huilen en het knassen van de tanden zijn. Daar kom ik dus straks op terug, want dat heb ik net ook al gezegd, maar dat vinden we dus ook in deze gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En we zagen het in de gelijkenis van het sleepnet, ook uit Matteüs 13. Het koninkrijk van de hemelen lijkt weer, omdat het weer een gelijkenis was, weer op een sleepnet dat in de zee wordt geworpen en dat uit elke soort verzamelt. Wanneer het vol is, haalt men het op het strand. Ze gaan zitten, ze rapen het goede bijeen in vaten, maar het slechte werpen zij uit. Zo zal het zijn in de afsluiting van de aion, de voleinding, de voltooiing van de eeuw. De boodschappers zullen uitgaan, zij zullen de boosaardigen vanuit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in het smeltoven van het vuur werpen, daar zal het huilen en het knassen van de tanden. Dus ongelovigen worden verwijderd en dat wordt onkruid, in dit geval het slechte, het kwade uit het net. En de man zonder bruiloftskleding in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Allemaal beelden, dat beeld allemaal hetzelfde uit, alleen op net wat andere manier, net wat andere aspecten. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Nou, dit is natuurlijk een in sommige kringen een geliefde tekst om de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Want hier gaat het natuurlijk over de hel, zegt men dan. De buitenste duisternis, dat is de hel. Dat heb ik nooit begrepen, want wat ik begrepen heb is dat in de hel nogal wat vuur brandt. Dus daar moet het hel verlicht zijn, zou je zeggen. En geen duisternis. Nee, in deze gelijkenis, de buitenste duisternis, kijk, in die zaal, in de bruiloftszaal, ja, daar is het licht. De buitenste duisternis is dus buiten de zaal, waar het niet licht is. Dus buiten de zaal, in de zaal brandt het licht, en daarbuiten is de duisternis, dat is buiten het koninkrijk. De buitenste duisternis. Dat is hier gewoon een uitbeelding, want het is nog steeds een beeld. Want we hebben het over een bruiloftzaal en een bruiloft. En de buitenste duisternis is in deze gelijkenis dus buiten het koninkrijk. Ik kom zo nog wel even terug op dat buiten. Maar dan staat er, daar zal wening zijn en tandengeknas. Gejammer zijn en tandengeknas. Het gehuil en het tandengeknas, hoe je dat dan ook maar vertaalt. Wening en knersing der tanden is de statenvertaling. En wat men daar vaak over zegt, is dat wening en knersing der tanden, dat knersen van die tanden, dat een uitbeelding zou zijn van de pijn die men dan heeft, leidt in de vlammen van het helle vuur. Om het maar eens gewoon te zeggen zoals... Maar in de schrift is tandengeknas, knersing van tanden, een uitbeelding van boosheid of frustratie.
Dat staat in Job 16, vers 9. Dat gaat het over het knersen van tanden door God zelf.
Ja, Job 16, vers 9, die heb ik toevallig. Zijn toorn verscheurt en haat mij. Dus het gaat over toorn. ik ga even voorbij aan het verband, maar het gaat hier over toorn. Zijn toorn verscheurt en haat mij, hij knarst zijn tand tegen mij. Dus het knarsen van tanden is hier een uitbeelding van toorn, hè, boosheid dus. In Handelingen 7 vinden we een toespraak van Stefanus tot de Joodse leidslieden, dus daar zijn ze weer. En daar geeft hij hen ervan langs. Tenminste, hij vertelt de waarheid en die is hard. En dan staat er, wanneer zij deze dingen horen, werden zij pijnlijk in hun hart getroffen. En zij knarsten de tanden tegen hem. En wat ze vervolgens doen, is hem in hun boosheid en in hun woede, stenigen ze Stefanus. Dus ook hier is het een uitbeelding van boosheid. Nou, dat zijn twee voorbeelden. Zoek het met een concordantie maar op. Het gaat altijd over boosheid, over toorn. Daar spreekt knarsen tanden van in de Bijbel. Niet over pijn die men zou lijden. Dat kom je echt nergens tegen in de schrift.
Het lijkt mij iets te horen van dat ze zo kwaad zijn, dan ze het niet uit kunnen staan.
Ja, dat is het, ja. Ja. Ja.
Want dat met Stefanus ook, ze waren natuurlijk woest.
Ja.
Want ze horen de waarheid.
Ja, en Stefanus zegt, jullie vaderen waren al zo. En want die hebben de profeten gedood en gestenigd enzovoorts. En jullie precies hetzelfde gedaan. En dat herhalen ze dan nog maar eens een keer bij Stefanus zelf. Dus ik zit even op de klok te kijken. Maar nu gaan we letter ziften. Want in Matteüs 22 vers 13 staat, daar zal zijn niet huilen en knarsen tanden, maar het huilen en het knarsen van de tanden. Als we dat heel letterlijk nemen, Dan zou dit dus een verwijzing moeten zijn naar een, lijkt mij naar een andere schriftplaats. En ik ben in het Oude Testament één schriftplaats tegengekomen waar het gaat over huilen, wenen en knarsen van tanden. Knarsen van tanden. En dat is Psalm 112. Dat is pas in vers 10. Maar ik wil toch even de hele psalm doornemen. Ik ga niet de psalm bespreken. Want daar zouden we ook een ochtend de tijd voor moeten nemen. Als we dat zouden doen. Maar ik ga wel even de psalm doorlezen. En dan wil ik op een paar dingen wijzen. Die je ook in de gelijkenis of de gelijkenissen tegenkomt. In Psalm 112 staat. Lofprijst Jahwe. Gelukkig is de man die Jahwe vreest, die uitermate behagen schept in zijn geboden. In de Statenvertaling zal wel staan, wel gelukzalig is de man. En na Psalm 1 weten we wie die man is, want dat is degene die overgeplant is aan waterstromen. Hè, en die niet zit in de raad van spotters of de raad der goddelozen en wandelt op het voet. Ja, sommigen kunnen dat zingen natuurlijk. Maar die man gaat het over, en daar gaat het hier natuurlijk ook over, want de psalmen spreken van Christus. Lofprijs Jahwe. Gelukkig is de man die Jahwe vreest, die uitermate behagen schept in zijn geboden. Zijn zaad, zijn nageslacht, zal machtig zijn op aarde. Dat is een verwijzing naar het koninkrijk. Hij is nu in de hemel, maar zijn zaad zal ook machtig zijn op aarde. In Jesaja 53 wordt ook over de Heer gesproken, een hele bekende profetie natuurlijk. Daar staat, hij zal zaad zien. He? Hij zal nageslacht zien. Ja, tot verzadiging toe staat er in Jesaja 53, ik meen vers 10 en 11 daar in de buurt. Hij zal zaad zien en wat God wil, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan, of iets dergelijks, tot verzadiging toe. Paulus haalt het later aan die woorden in Romeinen 5. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde, koninkrijk op aarde. De generatie van de oprechte zal gezegend worden. De generatie of het geslacht van de oprechte. In Matteüs 24 staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Ook, daar gaat het ook over, dat de openbaring van het koninkrijk. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde. De generatie van de oprechte zal gezegend worden. Ja, want wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden voor die eeuw. Wilde en rijkdom zijn in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid staat tot in de toekomst. Ik lees maar gewoon door. Voor de oprechten gaat in de duisternis het licht stralend op. Want in de bruiloftzaal brandt het licht. En degene die niet, de niet-oprechten, de onrechtvaardigen, de ongelovigen, die zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. Buiten het koninkrijk. Voor de oprechte gaat in de duisternis het licht stralend op. Genadig en mededogend en rechtvaardig. Allemaal termen die worden gebruikt in verband met het koninkrijk. Het huis nog in vers 3, hè, spreekt van Israël natuurlijk. Het is goed, vers 5, wanneer een man genadig is en uitleent, die zijn zaken met oordeel onderhoudt. Want hij zal tot de olaam, tot de eeuw, tot de aion, niet wankelen. Of tot in de olaam, tot in die eeuw, tot in dat koninkrijk. Hij zal niet wankelen. De rechtvaardige zal tot een gedachtenis van die aion zijn. Nou, dat zei ik al, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar dit gaat over die eeuw, die toekomende aion. Dat is dan het enige wat ik er nu voor nu even uithaal. Hij zal niet vrezen voor een kwaad bericht. Zijn hart wordt gevestigd of bevestigd. Hij vertrouwt op Yahweh. Want God, Yahweh vervult zijn belofte. Dus ja, zijn hart, want in het hart, het hart is de zetel van het geloof. Hè? Nou, dat wordt bevestigd. Dat wat wij geloven, waar wij op vertrouwen, dat wordt bevestigd en gevestigd. Hij vertrouwt op Yahweh. En de Heer is de Heer Jezus zelf natuurlijk in de eerste plaats. Zijn hart is ondersteund, hij zal niet vrezen omdat hij het lot van zijn benauwers zal zien. Hij strooit uit, hij geeft aan de behoeftigen. Zijn rechtvaardigheid staat tot in de toekomst. Tot in een hele verre toekomst. Zijn hoorn zal in heerlijkheid verhoogd worden. Nou, een hoorn in de Bijbel. De 10 hoornen die u gezien hebt zijn 10 koningen. Dus die hoorn spreekt altijd van koningschap. Dat gisteravond nog de geschiedenis van de zalving van David met de kinderen door te nemen. David werd gezalfd uit een hoorn. Nou, hier gaat het over de zoon van David. Zijn hoorn zal in heerlijkheid verhoogd worden. We spreken allemaal van koningschap, van zijn koninkrijk, van de toekomende aion. Die toekomende aion uit de vorige verse, toekomende eeuw. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Hij zal met zijn tanden knassen en hij smelt weg. Ja, hij zal smelten, zoiets staat er. De hunkering van de slechten zal vergaan. Hij zal met zijn tanden knassen en hij zal smelten, of hij smelt. Wening, als uitbeelding, of smelt, als, ja, hoe zeg ik dat, of is het andersom. Maar huilen, ja, dat is... Wij zeggen dat al vaak niet dat het smelt is. Voor mij zeggen wij dat. Als het warm is, geloof ik. Hè? En iemand begint te zweten. Dan
smelt er iets in de...
Ja, dat kan ook nog, ja. Dat het met emoties heeft te maken.
Week worden, ja.
Maar Jensje wilde net niet naar buiten, want hij vond het te warm, zei hij. Toen had ik natuurlijk ook tegen hem kunnen zeggen, ja, maar je zal niet smelten.
Ja.
Maar vaak als we gaan zweten, als we gaan transpireren, zeggen we dat ook van ik smelt bijna. Tenminste, ik weet niet of... ik hoor dat wel eens. Maar misschien geef ik me in andere kringen dan jullie. Dat zou ook nog kunnen.
De huizen die dan wegteren.
Wegteren, ja. Ja. Ik denk, want dit is echt de enige plaats in het Oude Testament die ik gevonden heb, waar wordt gesproken over tanden knassen en smelten dan in dit geval. Ik denk dat de verwijzing van het... Wenen en het knessen van de tanden, een verwijzing is naar deze psalm, die ook spreekt over die toekomende eeuw, die toekomende olaam in het Hebreeuws, dat toekomende koninkrijk, zijn hoorn, de koningschap en heerlijkheid en verhoogd worden. Maar de goddeloze zal dat zien, want die ene was nog net in die zaal, weet je wel, maar hij zal buiten geworpen worden, hij zal het zien en toornig worden.
Maar daar werd die vriend genoemd, midden.
Ja. Ja, en toch werd hij eruit gehoord.
Ja.
Ja.
Dat kan bijna cynisch bedoeld worden.
Ja, dat kan ook cynisch zijn. Ja, dat denk ik wel. Maar de goddeloze zal het zien en toornig worden. En wat doet iemand die toornig is? Nou, hij zal met zijn tanden knarsen. Dus ook hier weer niet een beeld van pijn of weet ik veel wat. Maar wat men daar ook allemaal mee associeert. Nee, toorn. Hij zal het zien en toornig worden. Hij zal met zijn tanden knarsen en hij zal smelten. Benen en knessende tanden. En als het geen verwijzing is naar het Oude Testament, dan... dit is de enige schriftplaats die ik heb gevonden. De hunkering van de slechten zal vergaan. Ja, hij zal in de buitenste duisternis geworpen worden en daar zal zijn het wenen en het knessende tanden. Het kan ook nog zijn dat het, want het Psalm 112 is natuurlijk in het Hebreeuws geschreven, dat is aangehaald in het Nieuwe Testament, dat is weer in het Grieks geschreven, wij vertalen dat naar het Nederlands. Ja, dan kan zo'n woord wel eens iets anders naar voren komen als het drie keer vertaald is. Dus daar kan het ook nog mee te maken hebben. Smelten wordt in het Grieks wordt, het Griekse woord en in het Nederlands wordt het wenen.
Het heeft ook met je inwendige te maken. Je kan ervoor smelten dat je zegt, ah, mijn kind is
dus ja.
Helemaal
ja, dat, is ook, dat noemen we ook nog smelten.
Ja. Ja. De Septuagint.
Ja.
Ja.
Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Nee, maar veel, wij lezen vaak in het Nieuwe Testament, als de apostelen bijvoorbeeld een schriftplaats aanhalen en we lezen dat terug in het Oude Testament, dan is het soms wat, dan lijkt het een wat vreemd citaat, maar dat heeft ook met vertalingen te maken. Zij hadden Hebreeuwse Bijbels, ze citeerden de Griekse Septuagint en wij vertalen dat weer naar het Nederlands. Ja, onderweg raak je wel eens wat kwijt natuurlijk.
Of er komt wat bij.
Of er komt wat bij, ja. We hebben nog één vers in Matteüs 22, want daar gaan we nu weer helemaal naar terug. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Kijk, en dit is ook zo'n tekst, die kun je natuurlijk uit zijn verband halen en vanaf de preekstoel heel hard roepen van pas op, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.
Dat wordt zo vaak
gezegd.
En dan gaan we weer naar buiten met drie bakstenen op onze
rug. Ja.
Helemaal
kom. Wat die want. Hè, dus het is een conclusie uit het voorgaande. Want. Velen zijn geroepen. Letterlijk geroepenen. Velen zijn geroepenen. Er werden, wie werden er ook weer allemaal geroepen?
Langs de wegen.
Langs de wegen, langs de kruispunten werden er velen geroepen.
Iedereen die ze vinden kon,
inderdaad. Ja. Op de wegen, op de kruispunten. Er werden vele geroepen, want de bruiloftszaal werd gevuld. De bruiloftszaal werd vol. Met aanliggende was het, hè? De bruiloftszaal werd vol met mensen die aanlagen. Want velen zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Velen zijn geroepenen. Veel, het waren er veel, de zaal werd vol. En er werden er vele geroepen op alle kruispunten van de wegen. Maar weinig uitverkorenen. Is wat er letterlijk staat. Weinig uitverkorenen. Er werden er veel geroepen, maar uiteindelijk werd de zaal gevuld met weinig uitverkorenen. Weinig, namelijk van de oorspronkelijk uitverkorenen, want daar gaat het over in deze gelijkenis. De roep kwam tot Israël, zij waren de genodigden, zij waren de geroepenen in eerste instantie. Zij waren de oorspronkelijk uitverkorenen. De roep ging uit, maar zij beliefden het niet. En toen pas ging de roep uit naar diegene op de kruispunten en op de wegen. En toen werden er meer geroepen. Velen zijn geroepenen, maar slechts weinigen van de oorspronkelijke uitverkorenen. Dus de zaal zal gevuld worden met aanliggende gasten. Maar van de oorspronkelijk genodigden zullen daar weinigen van bij zijn. In verhouding. Dat staat hier. En dat is heel wat anders dan het van de preekstoel roepen op een, door de tekst uit het verband te halen en het als een kreet te gebruiken. In deze, je moet deze tekst in de context laten staan. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Weinig van het oorspronkelijk uitverkoren volk zullen daar aanwezig zijn. In verhouding. Want de bruiloftzaal, die is vol. Die is gevuld. Dus het is niet zo dat er maar weinig zijn in die bruiloftzaal. Nee, de bruiloftzaal is vol. Die zal gevuld zijn. Maar met weinig uitverkoren. Van de oorspronkelijk uitverkoren. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om zo'n schriftplaats gewoon in het verband te laten staan. En het verband ook te lezen.
Is dat dezelfde als van de grote avondmaal? Het lijkt dus de grote avondmaal, Lucas 14. Want er werden gedwongen om in te gaan.
Volgens mij is dat niet exact dezelfde, nee. Nee.
Er zijn geroepen, de een moest dat en de dat.
Oké.
En de heer is tegen het dwingt om in te komen.
Ja, dat. Ja.
Een huis vol worden.
En dan gaat het weer over naar huis. Nee, goed, ik.
Ik doe wel wat tegen.
Ja, nou, ik. Voor nu laten we het even hierbij, maar. Die gelijkenis gaan we ook nog eens bekijken.